Heel fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn en met jullie Gods woord te mogen delen. Het is mijn indruk dat de vakanties hier nog niet zijn afgelopen. Bij ons gaan de kinderen morgen weer naar school, maar ik denk dat het hier nog even gaat duren.
Nog een week.
En over school gesproken. Toen ik op de lagere school was, zoals het toen nog heette. Het was een christelijke lagere school. En ik neem aan dat hier in Sliedrecht er ook heel wat christelijke lagere scholen zijn. En een van de dingen. Het zingt een beetje. Gaat het zo? Ben ik goed te horen? Nu? Een van de dingen die kenmerkend was in die tijd voor een christelijke lagere school.
Hij doet het nog steeds, hè?
Moet ik hem anders? Deze gebruiken? Goed, dan ga ik deze microfoon gebruiken. Prima, hè? Betekent dat ik dicht bij de lessenaar moet blijven bij de. En dus ook dicht bij Gods woord. En dat is, denk ik, belangrijk. Maar een van de dingen op de lagere school was dat wij psalmversjes leerden. En ik zie een aantal mensen knikken. Hè? Wie heeft er ook psalmversjes moeten leren? Nou, de meerderheid van de handen gaat omhoog. En dat vind ik interessant voor vandaag, want ik ga het vandaag hebben over de psalmen. En daarom vond ik het ook fijn wat we gezongen hebben. Het was alsof degene die dat voorbereid heeft over mijn schouder heeft meegeluurd toen ik mijn preek aan het voorbereiden was. Ik ga het over de psalmen hebben. En laat ik dan beginnen met te overhoren. Kijken wat u nog weet van de psalmversjes. Ik ga een stukje van een vers zeggen en u mag het volgende regeltje zeggen. Laten we makkelijk beginnen. Zalig hij die in dit leven. Psalm 146, ja. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Tot u mijn God met stil ontzag. Ja, het was ietsje minder. Maar er waren gelukkig nog een aantal die dat kenden. Dat was Psalm 65. Dat was een psalm die ik altijd heel erg bijzonder vond als kind. Dat van stil ontzag. Ik ervoer dan toch iets van wie God is. Ik vond dat mooi. De volgende. Leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart. Psalm 86. En daar ga ik vandaag over spreken. En dat vond ik een psalm die ik heel moeilijk te begrijpen vond als kind. Neig mijn hart en voeg het samen. Wat betekende dat nou? Neig was natuurlijk al een beetje lastig geworden, maar dat begreep ik nog wel. Dat ik daar naartoe gedreven zou worden, dat God mij daarheen zou brengen. En neig mijn hart en voeg het samen. Wat moest er nou samengevoegd worden aan mijn hart? Dat begreep ik niet zo. Later heb ik dat begrepen en besefte ik ook dat het eigenlijk een hele belangrijke psalm is. Een heel belangrijk vers. Maar ik wil die psalm met u lezen. We gaan niet de hele psalm behandelen, maar ik houd van de psalmen en we gaan hem samen lezen. En daarna lees ik ook nog een vers uit 1 Petrus. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als de uwe zijn er niets. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldplegers staat mij naar het leven. Zij houden u niet voor ogen, maar u, Heere, u bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. En dan wil ik nog lezen 1 Petrus 3, vers 15. Maar daar haal ik eigenlijk één zin uit. Heilig de Christus in uw harten als Heere. En die heb ik genomen uit de NBG. Een vertaling die ook veel gebruikt is, waarschijnlijk hier in het verleden. Die misschien bekender in de oren klinkt dan de Herziene Statenvertaling in dit vers. Heilig de Christus in uw hart als Heren. Hier in de Herziene Statenvertaling staat het ietsje anders. Maar heilig God de Heren in uw hart. Komt doordat de allereerste, de allervroegste kopieën van deze brief die we hebben van Petrus, daar zit een verschilletje in bij de een of de ander. In feite zegt het hetzelfde. Heilig de Christus in uw hart als Heere of heiligt God de Heere in uw hart. Maar ik wil het op Christus richten. Daarom heb ik voor die bekende versie ook gekozen. En omdat heel veel vertalingen die ook volgen. De psalmen zijn eigenlijk heel belangrijk. Het is het woord van God gezongen. Het werd daarom natuurlijk ook gebruikt in de Joodse liturgie. Maar ook in de kerkgeschiedenis, in de liturgie, werden de psalmen gezongen. In allerlei tradities werden de psalmen gezongen. En die staan ook vol. Het boek van de psalmen staat vol van leerdichten, van smeekbeden, van lofzangen. Het gaat over bekering, het gaat over nood, het gaat over uitredding, het gaat over zegeningen, het gaat over gevaren, over problemen die er ontstaan in het leven van een volk, in het leven van de individu. Het gaat over ziekte, over lijden, maar ook over zegeningen die de Heere ons geeft. Eigenlijk komt alles erin voor. Ze zijn zo rijk en daarom was het ook een heel rijk gegeven in de geschiedenis van de kerk in de liturgie, want daardoor kwam heel veel uit Gods woord bij het volk. En omdat het gezongen werd, kon je het goed onthouden. Want er zijn genoeg psalmen die wij niet zo vaak meer zingen. En in feite denk ik dat we in de evangelische beweging de psalmen een beetje te veel hebben laten liggen. Ja, in Johan de Heer, daar zijn een aantal psalmen opgenomen. Maar het is eigenlijk maar een hele kleine selectieve, een hele kleine selectie. En ik vind dat wel eens jammer. We hebben daarnet een psalm gezongen in twee versies. Dat was mooi. Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, naar de bergen. En dan zing je dat op twee verschillende manieren. Het gaat helemaal, komt het tot leven. Psalmen, zoals ik zei, zijn het woord van God gezongen. En het blijft beklijven. Psalm 86 wordt als gebed gepresenteerd door de psalmist, door degene die deze psalm geschreven heeft. En het is een psalm van David. Een gebed van David staat erboven. Een gebed. Bijna heel veel psalmen die zijn gericht tot God. Die spreken de Heere aan. Het zijn dus heel veel gebeden, maar in feite staat er maar bij 5 psalmen boven dat het een gebed is. En dit is een gebed. Laten we even naar de context kijken. Deze psalm staat in het 3e boek van de psalmen, zoals wij die kennen, die indeling. Het staat er meestal in de meeste vertalingen staat het erbij, het 1e, 2e, 3e, 4e, 5e boek van de psalmen. En dit 3e boek van de psalmen, dat loopt van psalm 73 tot psalm 89. En als je die psalmen leest, dan zie je dat het gaat over een tijd van druk. De meeste psalmen van David vind je in het 1e psalmboek. Daar zijn ze als het ware bij elkaar verzameld. Maar om de een of andere reden hebben de samenstellers, die boek psalmen hebben samengesteld zoals we het nu kennen, in onze traditie tenminste, in andere tradities is soms een andere volgorde, daar hebben ze deze psalm van David midden in dit 3e boek gezet. Een boek waarin verder geen psalmen van David voorkomen, maar wat gaat over verdrukking. Als je psalm 74 bijvoorbeeld leest, dan gaat het over de vernietiging van het heiligdom, over de vernietiging van de tempel. Waarschijnlijk is dit dan ook samengesteld misschien ergens in de tijd van de ballingschap. Het volk was onder druk. Het was moeilijk. Ze zaten in moeilijke omstandigheden. En daar werden waarschijnlijk dan liederen bij elkaar gezocht die op dat moment belangrijk waren voor het volk, om te herinneren aan de Heere. Om te herinneren aan wat hij kan doen. Ook om te laten zien waar het verkeerd gegaan is. Om je bij te staan in die moeilijkheden. En dan middenin dat 3e boek van de psalmen staat dit gebed. Als een gebed in de moeilijkheden. Deze psalm, waar gaat die over? En ik denk dat het vers wat ik net genoemd heb, vers 11. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Eigenlijk de kern van deze psalm is. Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Er is heel veel te zeggen over de rest van de psalm, maar hier wil ik het vandaag over hebben. David roept om hulp. Ik ben ellendig en arm, zegt hij. Nou, als we naar het leven van David kijken, dan is die ellende, die is wel hier en daar te begrijpen. Hij is vaak in de druk geweest, maar hij zegt, ik ben ellendig en arm. En nou, die armoede, die vinden we niet zo makkelijk terug. We krijgen de indruk, als we zijn geschiedenis leven, dat hij niet uit een arm gezin kwam. En op een gegeven moment was hij aan het hof van koning Saul. Hij zal daar ook niet arm geweest zijn. En natuurlijk, hij moest vluchten. En toen raakte hij veel kwijt, maar er kwamen heel veel mensen bij hem. Ook toen leek het er niet op dat hij arm was. En toen hij met al zijn mensen naar Siklag trok, en ze hadden heel veel. Je kunt niet echt armoede, materiële armoede vinden bij David. Ik denk daarom ook dat David vooral spreekt over een gebrek dat hij voelt in zijn leven. In de ellendes die hij meemaakte. Hij besefte dat hij tekortschoot. Innerlijke armoede ervoer. Ellende ervoer. Omdat hij tekortschoot. Dat zie je op verschillende momenten in zijn leven. Want als hij tekortschoot, als hij in zonde viel bijvoorbeeld, als hij fouten maakte, dan raakte hem dat. Hij besefte dat hij fout zat. Het gaat hier om een innerlijke armoede. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een druk van buitenaf. Want deze psalm, en dat is interessant in de psalmen van David, meestal zie je dat hij begint met een lofzang. Maar hier begint hij met zijn ellende. En later in de psalm, aan het eind van de psalm, komt dat als het ware ook weer terug. De druk waar hij onder staat. Maar die, verderop in vers 14 heeft hij het over een druk van buitenaf. Eerst heeft hij het dus over die innerlijke druk. Dat gebrek wat hij voelt bij zichzelf. En dan komt het over die druk van buitenaf. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldplegers staat mij naar het leven. En zij houden u niet voor ogen. Hij ervaart dus ook druk van buitenaf. En dan bidt hij om genade en om uitredding. En midden in die druk beseft hij wat het allerbelangrijkste is dat hij nodig heeft. En daar bidt hij om. Leer mij uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. En dan maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Maak mijn hart één. Neig mijn hart en voeg het samen. Die woorden die ik niet begreep als kind. Maar dat gaat over een onverdeeld hart. Het gaat over een hart dat één is, geïntegreerd, waar laat ik het zo zeggen, het gaat over integriteit. Maar wat betekent dat? Ik zocht een paar definities van integriteit op. Integriteit betekent dat je je vasthoudt aan je morele en ethische principes. En om het consequent doen van wat juist is. Zelfs als niemand kijkt. Dus dat plaatst het al, dat zegt al veel. Dat je naar buiten niet anders bent dan je van binnen bent. Zelfs als niemand kijkt. En het nemen van je verantwoordelijkheid voor je gedrag. Het nemen van je verantwoordelijkheid voor je gedrag. En daar is een onverdeeld hart voor nodig. Je zag dat altijd wel bij David. Natuurlijk, hij maakte zijn fouten en dat zat hem ook dwars. Maar als hij erop gewezen werd, dan nam hij de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Een onverdeeld hart voor God is zo belangrijk en dat besefte David. Maar integriteit heeft voor een christen nog een veel diepere lading dan onze morele en ethische principes. En dat blijkt ook uit dit vers. Een onverdeeld hart betekent niet dat je volgens je eigen principes alles juist doet, maar het betekent dat je God het centrum van je leven laat zijn. Dat er maar één regel is waar je door laat leiden. De vraag wat God van je vraagt, in welke situatie ook, dat je je hele leven daarnaar inricht. Maar ja, als we heel eerlijk zijn, en we kijken naar ons hart, dan zien we dat we zo makkelijk verdeeld zijn. En dat is wat David ervoer in wat we lezen in deze psalm. Dat, anders bidt hij niet om een onverdeeld hart, om een hart dat één is. David ervoer zijn innerlijke armoede als een ellende. Een verdeeld hart. Zo makkelijk wordt ons hart afgeleid van God. Dat ervaart David. Hij ervaart het ook door de druk die van buitenaf komt. Er was zoveel dat op hem afkwam. En waar laat je je dan door leiden om daarop te reageren? Ik heb de afgelopen paar maanden heb ik de boeken van Koningen en Kronieken heb ik weer eens doorgewerkt. Je wordt er niet altijd vrolijk van, eerlijk gezegd. Je leert er wel veel van. Het waarschuwt je. Zoveel van de koningen, die hadden een verdeeld hart. Of ze hadden de neiging verdeeld te raken innerlijk. Soms uit hebzucht en soms uit angst zochten die koningen vaak hulp bij verkeerde bondgenoten of bij afgoden. Dat is een soort extra zekerheid die ze misschien zochten, want hun hart was verdeeld. En vaak deden ze dat allemaal naast de dienst aan God. Van twee walletjes eten. Net zoals het je uitkomt. Maar dat is een gevaar, want een verdeeld hart heeft de neiging helemaal af te gaan wijken. Sorry. Een verdeeld hart is geen vastigheid. Het heeft de neiging helemaal af te wijken. Elia verweet Israël, daar op de berg Karmel. Hoe lang blijven jullie op twee gedachten hinken? Hij heeft het over twee gedachten. Ze hadden al die afgoden. Ze dienden de Baal. Maar aan de andere kant hadden ze ook nog steeds God. Alleen met een verdeeld hart heeft dat voor God geen enkele waarde. En David kende deze zwakheid maar al te goed van een verdeeld hart. Vandaar dat fundamentele gebed om een onverdeeld hart. Een hart dat één is. Als het misging, ervoer hij dat als diepe ellende. En het bracht hem altijd tot een diep en oprecht berouw. Niet zoiets van, foutje bedankt. Nee, hij ervaart het als een existentieel probleem. Zijn relatie met God en zijn leven hangen ervan af hoe zijn hart is. En hij beseft ook dat hij dat nooit alleen bij elkaar kan houden. Vandaar dat gebed. Vandaar dat gebed. In onze tijd ervaren we ook druk op allerlei manieren. Er is zoveel dat ons hart in beslag kan nemen. In onze drukke maatschappij, in onze westerse maatschappij, in onze rijke maatschappij, in onze maatschappij van een constante tsunami aan informatie, aan dingen die onze aandacht vragen. De Heer Jezus waarschuwt daarvoor, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de zaaier. Als hij dat heeft over dat zaad dat opkomt tussen het onkruid. En het onkruid verstikt het. Aan de ene kant vanwege de zorgen van dit leven. Aan de andere kant vanwege de rijkdom, zoals de Heer Jezus dat laat zien. Er is zoveel dat ons afleidt en zoveel dat ons verleidt. Slechte dingen, maar soms ook heel goede dingen. Dingen die in zichzelf niet slecht zijn, maar die een plaats gaan innemen in ons leven die veel te groot is. die niet onderworpen is aan Christus, maar dat een eigen leven gaat leiden. En oh ja, dan zullen we proberen te laten zien hoe goed dat is voor mijn geestelijk leven. Maar is dat ook zo? Daarnaast is er de druk van buitenaf om ons te conformeren. Conformeren aan de cultuur waarin we leven. Aan de tijd waarin we leven. In plaats van Gods woord te volgen. Hem te vragen wat en hoe we moeten leven. Hoe onverdeeld is ons hart? Of hoe verdeeld is ons hart? Waar leven we voor? Wat zijn onze prioriteiten? Pas las ik nog een artikel over alles wat er op onze jongeren afkomt. En ik was daar ook een beetje mee bezig in verband met onze kleinkinderen. We hebben er 11 en er zijn een aantal tieners onder. En het leven wordt best wel ingewikkeld voor die tieners. En dat artikel gaf ook aan dat er zoveel bezorgdheid is onder jongeren. Zoveel psychische spanning ook. Bezorgd door de hoge eisen die aan hen gesteld worden. En angstig dat ze niet voldoen aan het ideaalbeeld dat door influencers geschetst wordt, die ze op de sociale media zien. En dat heeft zo'n grote invloed. Ik heb een kleindochter van 17. Zit in 6 VWO nu. En ze gaat heel beperkt om met de sociale media. Ze zit niet op TikTok en zo. En toch heeft het invloed op haar. Vanwege al de anderen om haar heen. En het maakt het haar soms moeilijk. Het is zo indringend, die invloed die komt vanuit die sociale media. En niet alleen voor onze jongeren. Ook bij ouderen lopen daar gevaar door. Om daardoor in beslag genomen te worden. En dat maakt ons vaak onzeker. Het maakt ons soms onrustig. Of vaak onrustig misschien. En het maakt soms dat we innerlijk verscheurd raken. Dat we verdeeld raken. We hebben Davids gebed nodig om geen slaaf te worden van de media. En van alles wat er gebeurt in de wereld. Om constant maar nieuws tot ons te nemen. Niet dat het nou verkeerd is, zeker niet. Er komt zoveel op ons af. En natuurlijk, we willen in deze wereld ook staan met een open oog voor wat er gebeurt. Zodat we daarvoor kunnen bidden. En dat we weten hoe we moeten leven. Maar als het ons helemaal gaat beheersen, is dat een probleem. En ik ken het uit mijn eigen. Ik ervaar dat zelf ook in mijn leven. Die spanning die er dan ontstaat. Waar blijf je mee bezig? We hebben Davids gebed nodig om geen slaaf te worden van de media en van het vermaak en van al die informatiestromen. En om de druk te weerstaan ook van de dwingende en vaak goddeloze cultuur om ons heen die ons in haar harnas wil proppen. En alleen redden we het niet. We moeten bidden om een hart dat naar de Heere uitgaat en hem wil volgen. We moeten hem de plaats geven als Heere. David bidt om 2 zaken. Dat de Heere hem onderwijst, en dat is nodig. En dat hij hem een onverdeeld hart geeft om hem te vrezen. Dat hij dus niet bang is voor andere dingen, maar alleen maar bang, niet angstig, maar bang om te missen wat de Heer van hem vraagt. Om zijn woord echt te volgen. We moeten ons eerlijk afvragen of veel van de zaken die onze aandacht vragen ook onze aandacht verdienen. Hoeveel aandacht krijgt de Heer in ons leven? Heilig de Christus in uw harten als Heere, vermaant Petrus ons. Maar wat betekent dat?
En dat betekent dat er maar één is aan wie we absolute gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Hij is degene die onze aandacht verdient. Naar hem moet ons verlangen uitgaan. Geef hem die plaats in je hart als Heere. Als degene wie wij toebehoren. En het gegeven vinden we ook in deze Psalm 86. Er wordt hier gesproken over Heere. Als je het in de HSV leest, dan zie je ook dat de ene keer is Heere met hoofdletters geschreven. En dat is de godsnaam, Yahweh, die daar in het Hebreeuws staat. De andere keer is het geschreven met kleine letters. En dan is het Adonai. Heer of meester. Ja, zoals het in het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt. Heer, meester. En het bijzondere in deze psalm is dat het woord Adonai 7 keer voorkomt in deze toch kleine psalm. 7 keer komt het voor. Dat is eigenlijk veel meer dan gemiddeld in andere psalmen. Het gaat erom dat hij Heere wordt. Heer van ons leven. Heer van ons leven. Dat we hem de eerste plaats toekennen in ons leven. En daar zit ook een grote troost in. Want Heere in die tijd was niet, daar moeten we niet aan denken als we denken aan Heer en Meester in onze tijd, dan denken we misschien aan een CEO of aan een werkgever, hè, voor wie je werkt, die je baas is. Die is Heer en Meester, maar over een heel klein stukje van je tijd. Over die 8 uur of 7 uur of 6 uur. Of 4 uur per dag die je voor hem werkt. En hij heeft dan de verplichting om je te betalen voor je werk. Voor iets hoort iets. Maar Heer Adonai in de Bijbel heeft een heel andere betekenis. Als iemand je Heer was in die tijd, dan in een zekere zin behoorde je hem toe, of het nu over een slaaf ging of over een knecht. Je moest die persoon gehoorzamen. Hij had het over je te zeggen. En het ging niet alleen maar over die paar uurtjes dat je bezig was. Hij moest ook voor je zorgen. Hij had de verantwoordelijkheid voor je. Niet alleen maar die paar uurtjes dat je voor hem bezig was. Hij moest voor je zorgen. En dat zit ook besloten in dat woordje Heere. En op die manier benadert David ook de Heere. Hij komt tot hem. Hij beseft dat zijn hart niet altijd onverdeeld is naar zijn Heer toe. Maar hij beseft dat dat wel zo moet zijn. Omdat dat hart van zijn Heer, van de Heere God, onverdeeld naar hem toe is. Dat spreekt hij ook uit. En hij weet dat de Heere hem verhoort, zoals hij in vers 7 zegt. Hij weet wie de Heere is. U bent immers goed en mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. En wij roepen hem aan. En dan bidt hij ook van: Heere, neem mijn gebed ter oren. Neem mijn gebed ter oren. Hij smeekt hem om aandacht. Maar die aandacht is er altijd, want hij verhoort. Hij noemt zich de dienaar van de Heer. Op grond van die relatie claimt hij Gods aandacht. En dat is het troostvolle ook in deze psalm. Wij behoren hem toe. Zijn hart naar ons toe is onverdeeld. En hij zoekt een onverdeeld hart dat naar hem uitgaat. En daar bidt David om, omdat hij weet dat hij daar zo vaak in tekort schiet. Maar hij weet ook dat het hart van God onverdeeld is. En daarom als je je weg op hem wentelt, zoals de Bijbel zegt, dan zal hij onze paden recht maken. Hij zal je bijstaan. Laat niet de wereld je beheersen en ongerust maken en bang maken, maar laat Christus over je heersen. Dan vind je rust. Laten we het eens praktisch maken. Want hoe doe je dat? Je zou heel veel praktische zaken kunnen noemen. Maar ik ga één dingetje noemen. Hoe begin je de dag? Ik kom de dag alleen goed door als ik hem goed begin, door me eerst op God te richten. En dat is lastig. Want op het moment dat ik de slaap uit mijn ogen wrijf en de dag eigenlijk net begint, soms is het nog donker, dan is die dag, die staat al klaar met zijn agenda, met alle dingen die misschien al in mijn hoofd zitten, van ik moet dit en dat doen. En voordat je het weet, laat je je daar door in beslag nemen. Daarom heb ik me eraan gewend om op het moment dat ik mijn benen uit bed zwaai, om even te zitten. En even een heel kort gebed soms. Een paar zinnen tot de Heer te richten in mijn hart. Om het meteen op hem gericht te zijn. En dat helpt me. Dat is niet voldoende. Maar dan is er nog iets heel belangrijks wat ik niet doe. En ik denk dat sommigen dat gaan herkennen. Iets heel belangrijks wat ik niet doe. Ik zet niet mijn telefoon aan. Ik zie meteen mensen glimlachen. Want op het moment dat ik dat doe, begint mijn agenda te piepen. Die herinnert me aan wat ik. Ben ik in de verleiding om te kijken wat er voor nieuws is? Of iemand mij een berichtje gestuurd heeft? Nou, vind ik jullie allemaal heel erg belangrijk, maar niet belangrijk genoeg als degene aan wie ik de eerste aandacht moet schenken. Als ik dat wel doe, meteen die telefoon aanzetten, gaat het geheid mis. Ik doe dat pas nadat ik mijn tijd heb gehad met de Heer in zijn woord en in gebed. En ik besef dat is niet altijd, voor sommigen niet altijd heel praktisch, vanwege de dingen die om je heen spelen. Maar al is het maar een korte tijd van gebed en Bijbellezen, richt je op hem. Dat helpt om je hart één te houden voor hem. Dat helpt je om de dingen van de dag tegemoet te gaan. En juist zo vroeg in de morgen is dat belangrijk. Dat vinden we ook terug in de psalmen. Zo vaak gaat het over in de morgen. David zocht de Heere ook vroeg in de ochtend. Psalm 5 als een voorbeeld. Vers 3. 'S morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Waar zien wij naar uit vroeg in de morgen? Het is een thema dat verschillende keren voorbij komt in de psalmen. Ik heb voor in mijn Bijbel heb ik een blad geplakt. Ziet er zo uit. Het zijn 4 gebeden uit de psalmen. Het staat hier in het Engels, omdat ik veel met een Engelse Bijbel werkte. Maar dat maakt niet uit. Ik bid die vaak 's morgens als ik begin met mijn stille tijd. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag. In het Engels staat daar selfish gain. Hoe ga ik om met Gods woord? Als ik eerst met andere dingen bezig ben, dan ga ik misschien in Gods woord zoeken wat mij uitkomt. hoe ik het graag zou willen. Maar het is zo belangrijk dat Gods woord tot ons spreekt, wat Hij tot ons wil spreken. Open mijn ogen dat ik de wonderen uit uw woord, uit uw wet mag zien. Dat is het volgende gebed. En dan is daar het gebed. Unite my heart to fear your name. Verenig mijn hart om u te vrezen. Dat is mijn gebed. Op dat moment. Dat mijn hart echt op hem gericht mag zijn. En dat niet alleen maar op dat moment, dat ik dat vast mag houden door de dag heen. En dat is vaak een worsteling die niet alleen aan kan. Daar heb ik hem bij nodig. En daarom is dat mijn gebed. Vroeg in de morgen. De Heer Jezus gaf ons het voorbeeld. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten, zegt Marcus 1, vers 35. En begaf zich naar een eenzame plaats en hij bad daar. Als Jezus dat nodig had, hoeveel te meer wij? Begin de dag met hem. Waar ben je bezorgd over? Waar streven we naar? Waar zijn we bang voor? Als we Christus heiligen in ons hart als Here en hem vertrouwen, dan vervagen alle zaken die ons zo in beslag nemen. Ik heb een uitspraak van Thomas A. Kempis uit de navolging van Christus, die mij altijd erg aanspreekt. En het komt verschillende keren terug in dat boek. En hij zegt, uit ongeregelde liefde en ongegronde vrees komt alle innerlijke onrust voort en alle verstrooidheid van de zinnen. Als hij het over ongeregelde liefde heeft, dan bedoelt hij daar niet meer romantische liefde, maar liefde voor allerlei zaken in het leven, zoals dat daar ook in het boek ten uiting komt. Ons zo in beslag te laten nemen dat het verkeerd wordt. Zelfs goede dingen. En wat is zijn raad om dat te bestrijden? Hij zegt, betrekt alles op Christus. Heiligt Christus in uw harten als Here. Amen. Zullen we een woord van gebed hebben. Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer, we staan in een wereld waar zoveel op ons afkomt. Waar ook zoveel gebeurt. Zaken, Heer, die ons soms bezorgd maken of zelfs beangstigen. Maar ook zoveel zaken, Here, die eigenlijk onze aandacht helemaal niet verdienen, maar er toch om strijden om die te vangen. Here, en zo vaak staat dat onze relatie met u in de weg. Het leidt ons zo vaak af. En Vader, daarom deze morgen willen we u bidden, dat u ons hart één maakt. Heere, dat ons oog alleen gericht is op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dat onze hoop alleen gericht is op u, die het leven geeft. Heer, in een wereld zo vol verwarring, bidden we u, wilt u, Heere, ons die zegen schenken, dat ons hart onverdeeld u mag toebehoren, in alles. Heer, wat een rust geeft dat in ons leven. Heer, en we weten dat wat er ook gebeurt, alles medewerkt ten goede voor hen die u lief hebben. Dat we met die rust in dit leven mogen staan. Heer, want onrustig is ons hart in ons, totdat het rust gevonden heeft in u. Vader, leer ons zo te leven in deze wereld, die ons zo verward. Heere, dat mensen om ons heen mogen zien dat we een integer hart hebben. Een hart dat vanuit één waarheid leeft. En die waarheid is Christus. Wil ons zo ook helpen hier in de komende week als we weer in het gewone leven staan. Als die druk daar weer komt, als onze agenda ons overvalt. Als de media weer zo druk en luid aan de deur kloppen. Geef ons die kracht, Heere, om ons dan te wenden tot U. Ons te laten leiden door U. En uit die rust onze plicht en onze taken in dit leven vervullen. Dat vraag u in Jezus' naam. Amen.